Hi, wat leuk dat je de NICU-Talk podcast luistert. Abonneer je ook meteen even op deze podcast, want zo blijf je makkelijk op de hoogte wanneer een nieuwe aflevering beschikbaar is. En als je dan toch bezig bent, geef een review of sterren in de Apple Podcast, want dat zou ik echt superleuk vinden. En ben jij blij met deze podcast? Geef blijk van waardering en doneer. Zie de doneerlink in de show notes. Ben jij op dit moment zwanger en lig je in het ziekenhuis? Of zit je met je kindje op de NICU-afdeling? Dat is de intensive care voor pasgeborenen. Dan moet je zeker blijven luisteren. Dit is dé plek waar NICU-ouders, kinderen en andere betrokkenen hun ervaring delen en tips uitwisselen. Mathilde Keij. Zelf ben ik moeder van een kindje met een moeilijke start en ervaringsdeskundige. In het dagelijks leven geef ik lichaamsgerichte prenatale stemsessies. Ik help ouders hoe ze hun stem bewust kunnen inzetten voor empowerment. En tegelijkertijd zet je een eerste stap voor bewust ouderschap en maak je kennis met je kindje en je kindje met jou. En daarnaast wil ik graag alle zwangeren en alle ouders inspireren meer hun stem te gebruiken. Zeker bij een moeilijke start. Daarom heb ik deze podcast in het leven geroepen. In deze podcast krijgt de NICU-afdeling een stem. Welkom bij NICU Talk, de podcast. Seizoen 2. Aflevering 3, in gesprek met Lindy Prins van Veerkrachtige Ouders. Daar zat ze dan. Heerlijk ontspannen in een stoel in mijn lesruimte, na een lichaamsgerichte stemsessie die ze van mij had ontvangen. Ze maakte het zich gemakkelijk en sloeg een enorme doek om zich heen. En met grote, stralende ogen, vol enthousiasme, vertelde ze mij over hun missie van Veerkrachtige Ouders. Ik heb het over Lindy Prins, één van de kernteamleden van Veerkrachtige Ouders. Zij geven zorgprofessionals inzichten vanuit het ouderperspectief, zodat zij van daaruit aan kunnen sluiten aan de zorgbehoeften en wensen van ouders. Ook blikten we terug naar haar weg die ze als veerkrachtige moeder heeft afgelegd. Veel luisterplezier. Nou, hier voor mij zit een stralende Lindy van Veerkrachtige Ouders. Lindy, vertel eens, wat is Veerkrachtige Ouders?
Nou, wij zijn ervaringsdeskundige specialisten. Wat we eigenlijk voornamelijk doen is inzichten geven vanuit het ouderperspectief. En dat doen we aan ziekenhuizen, consultatiebureaus, kraamzorg. Eigenlijk willen we het aan het hele complete plaatje voor alle ouders. Willen we eigenlijk dat de zorgprofessionals worden meegenomen in van, hey, wat doet het nu eigenlijk met een ouder als je kindje op de NICU ligt of in een ziekenhuis. Want er is natuurlijk echt super, super goede zorg voor de baby's. En wat er allemaal hier in Nederland kan, is natuurlijk echt geweldig. Ook in de zorg voor ouders is natuurlijk steeds meer aandacht voor ouders. En tegelijkertijd valt daar nog heel erg veel te winnen. Zoals wij het ook zien, is zeg maar de eerste 1000 dagen van een ouder, die zijn cruciaal voor de ontwikkeling van een kind. Dus hoe jij als ouder zijnde in je vel zit, hoe je gezien en gehoord wordt in het hele proces, wat gewoon hartstikke heftig is. Want je hebt gewoon te maken met leven en dood, je hebt constant angsten, er komen zoveel gevoelens bij kijken. En ja, daarbij ondersteuning krijgen is naar onze mening echt van essentieel belang. En dat hebben we natuurlijk ook allemaal zelf meegemaakt. Dus dat is wel het mooie waarin wij dus ook het verschil kunnen maken. Dat we daar zelf hebben gestaan. Dus ja, dat is eigenlijk in een notendop wat wij doen. En waar we echt naar streven is ook echt dat wij als ervaringsdeskundig specialist ook echt een onderdeel worden van de ziekenhuis, van de para en paramedische teams. Dat we echt, zeg maar, daar vol in worden meegenomen. Om goed aan te sluiten bij ouders, moeten zij wel meegenomen worden in het proces. En hoe kan je daar dan echt goed bij aansluiten? En zo kan je natuurlijk dan ook weer beter voor de kindjes zorgen. Want ja, wie kan nou het beste voor het kind zorgen dan papa en mama?
Ja, toch? Precies. Hey, en jij vertelt, je hebt zelf die ervaring gehad. Kun je daar iets over vertellen? Hoe ben jij moeder geworden?
Ja.
Vertel eens. Hoe word je veerkrachtige ouder?
Ja,
hoe
werd je? Ja. Nou, ik heb wel een heel traject doorlopen om moeder te worden. Toen ik 25 was, toen kwam ik erachter dat ik een afwijkende baarmoeder heb. Dus ik heb me dat heet een uterus die Delph is. Dat betekent eigenlijk dat alles is opgedeeld in tweeën. Dus ik heb ook twee baarmoedermonden en eigenlijk ook twee halve baarmoeders, om het zo te zeggen. En toen kreeg ik ook gelijk de mededeling van, nou weet je wel, je kan wel kinderen krijgen, dat kan wel, maar ja, je hebt verhoogde kansen op miskramen en vroeggeboorte. Dus dat was wel heel heftig, omdat ik eigenlijk al vanaf, nou, dat ik zelf kind ben, wist, ik wil ooit moeder worden. Dat is gewoon zo'n wens. En ook, ik heb altijd gewerkt met kinderen met een verstandelijke beperking. Dat zit gewoon in mijn verweven. Daar had ik een heel beeld bij dat ik dat graag wilde. Nou goed, ik werd heel snel wel zwanger. Dus dat lukte heel goed. Bleef het niet goed. Dus ik heb wel echt meerdere miskramen gehad.
Jeetje, hoeveel? Je zegt meerdere in één adem.
Ja, is al zo. Nou,
ja, even uit je mouw.
Ja, ja. Ja, nee, nou, ik heb voor Nout, dat is mijn oudste mijn zoon, heb ik 3 miskramen gehad. Waarvan ook de derde, zeg maar, een eeneiige tweeling was. Was toch ook al weer dat ik dacht, hé, weet je, dan zie je dat zo, goed. Dus dat, en toen kwam Nout natuurlijk. En tussen Nout en Bo heb ik ook nog een miskraam gehad. Hele vroege miskraam hoor, maar het is er wel geweest. En toen kwam Bo. Dat is dan weer de jongste.
Hoe oud is de jongste dan?
5, ja. En Nout is 8. Dus ja, dat is natuurlijk super mooi. En daardoor is er ook, zeg maar, wat ik nu doe ontstaan. Dus dat is ook wel heel mooi. Ik vind dat ook wel heel mooi dat... ik zal zo nog wat verder vertellen van hoe dat dan ging. Maar het is wel heel mooi dat van zoiets heftigs en zoiets pijnlijks en zoiets... waarin je zo diep gaat dat er nu wel iets heel moois is ontstaan. Daar word ik altijd wel heel warm van. En dat je dan dus ook achteraf dankbaar kan zijn voor wat er is geweest. En dan heb ik natuurlijk wel het geluk dat mijn kinderen, zeg maar, ja, weet je wel, dat gaat wel gewoon goed. Dus ik besef me ook dat dat natuurlijk ook wel heel erg scheelt in hoe je erin kan staan.
Want zijn jouw kinderen te vroeg geboren of niet?
Ja. Ja, allebei, ja. Dus Nauti is met 34,5 geboren, dus die heeft het op zich best wel lang volgehouden. Dat wisten we niet, want ik lag echt al met 3 maanden lag ik plat, want ik had constant harde buik en alles. Dus ik was ook niet meer aan het werk. En ik had natuurlijk heel veel afspraken in het ziekenhuis, controles. Ik gebruikte ook progesteron tabletten om, zeg maar, het allemaal rustig te houden. En dat dus die vroeggeboorte zo lang mogelijk uitbleef. Toen is hij geboren met 34,5. Dat was eigenlijk ook heel heftig. Want het was acuut. Ik wist wel dat hij met een keizersnede geboren moest worden. Omdat hij constant in stuit lag. Hij had ook geen beweging meer. Hij had geen ruimte meer om, zeg maar, anders te doen in verband met mijn baarmoeder. Dus ik wist gewoon, oké, het wordt een keizersnede. Maar ja, toen braken en ik mijn verliezen. En toen dacht ik, oh help, ik moet nu naar het ziekenhuis, want ik heb ook al weeën. Straks komt hier, dat kan niet. En weet je, helemaal zo. Dus en toen is Nout geboren. En, maar ik werd zeg maar, ik kreeg tijdens de keizersnede zelf een hele heftige allergische reactie. Dus ik zwol echt helemaal op en ik kreeg geen adem meer. Dus het was ook echt zo, ik zei, echt niet goed. En ik kon echt niks meer. Toen zag ik ook echt, oké, dat is niet goed. Sindsdien is ook het lampje bij mij uitgegaan. Maar goed, dat is natuurlijk voor mijn partner ook best wel heftig geweest. Want ja. Nout, ja, ja, je komt gewoon, je beseft gewoon van tevoren niet wat het inhoudt. Dus je kind ligt aan allerlei apparaten en allerlei dingen. En zijn ademhaling, dat ging gewoon niet goed. Dat deed hij gewoon niet helemaal goed. Op zich deed hij het wel prima. Maar dat, je zit gewoon in zo'n ja, rollercoaster, zoals ze dat noemen.
Ja.
En dan is je vrouw ook nog eens, zeg maar, ligt op de intensive care. Wat is er gebeurd? Dus dat was best wel... ja, het was best wel heel heftig. En de volgende dag kreeg ik ook een zwangerschapsvergiftiging. Dus toen mocht ik ook aan de magnesium en aan de... Dus toen was ik daar ook helemaal... En Nout werd toen overgeplaatst, omdat met zijn ademhaling niet beter ging. Dus die moest uiteindelijk naar een academisch ziekenhuis, naar het AMC. Dus dat was ook heel, ja, heel naar dat je dan alleen achterblijft. Gewoon, ja, je voelt je ook hartstikke beroerd. En je kind wordt weggehaald en je weet eigenlijk niet... Ja, je ziet je kind op het laatste moment beademd worden in de couveuse, weet je wel. Die is helemaal gewoon, die ligt als een kastplantje zo. Dus dat was best wel
heftig.
Ja. En daarin heb ik ook veel gemist. Ook toen ik uiteindelijk de volgende dag mocht ik, dan werd ik overgebracht met de ambulance naar het AMC. Maar ik kwam daar ook en... Ja, dan heb ik dan ook zeg maar echt wel gemist van, hey, voor mij, hè, weet je wel. Want je komt daar in een mega groot ziekenhuis en je hebt nog een katheter in, je bent eigenlijk hartstikke, je voelt je hartstikke zielig, je hebt overal pijn, je zit vol in de kraamtranen.
Ja.
Je komt daar en je weet eigenlijk niet eens hoe het met je kindje is, dat kunnen ze ook nog niet helemaal vertellen. En ja, dat vond ik wel echt heel, heel heftig. Dus dat wel, ja... En ik weet dat er één zuster, het was een wat oudere vrouw, dat vond ik zo lief. Die kwam dan ook midden in de nacht even bij me zitten. Want ik had nog een katheter, maar die moest er dan uit. En ik moest maar gaan plassen. Dat lukte al. En je voelt je dan echt, zeg maar, gewoon echt verdrietig. En alleen, want ja, je bent daar ook gewoon alleen. En zij kwam echt bij me zitten en zei, jeetje, wat heftig. Wat heb je allemaal meegemaakt? En dat vond ik echt, dat is gewoon zo'n... Ja, het is gewoon een verademing dat iemand je even ziet en even, zeg maar, naast je komt zitten en je even die troost geeft. Dus dat is ook wat ik, ja, dan ervaar je ook zelf hoe belangrijk het is dat dat soort mensen er dus ook zijn.
Ja.
En wat voor een impact het kan hebben, want je vergeet het, hoe heet het, je onthoudt, zeg maar, de hele nare dingen, die onthoud je, die hou je, ja, ik bedoel, dat... Maar ook dan de mooie dingen. En die kunnen wel verschil maken. Ja. Heel groot verschil.
Net die ene hand of die ene arm om je heen. Of net even dat ze even die tijd voor je heeft genomen om naast je te gaan staan of zitten.
Ja.
Zo belangrijk.
Ja.
Ik merk het ook hoor, dat heel veel verpleegkundigen zijn natuurlijk hartstikke druk. Zeker in deze coronatijd. Maar wat ze... zijdelings, achterloos, misschien een beetje zo toch die steun geven. Ik vind het echt heel waardevol. Ja, eigenlijk zou je willen dat meer zou zijn. Maar ja, ze zijn verpleegkundigen. Niet een ervaringsdeskundige. Nou ja, uiteindelijk wel. Maar op een andere manier. Ja. En wat heb je niet gehad wat je wel had willen krijgen?
Wat heb ik niet gehad wat ik wel had willen krijgen? Nou, dan...
In die tijd dat je daar kwam.
Steun? Ja, ik krijg natuurlijk wel steun. Maar het is eigenlijk het verschil in mensen en in situaties. Ik denk dat dat heel moeilijk is om mee om te gaan als ouder zijn. Want... Ik bedoel, we hebben natuurlijk allemaal ook onze eigen referentiekader en allemaal onze eigen waarden en allemaal onze eigen normen. Maar je zit in zo'n ontzettend kwetsbaar stuk van je leven. Het is gewoon, zeg maar, ja, iets kwetsbaarders ken ik niet dan je kind. En dan is het soms heel heftig. kunnen kleine dingen soms heel heftig zijn. Dat je niet de juiste informatie krijgt. Of dat er dingen worden gezegd die gewoon heel pijnlijk zijn. Terwijl ik ben van mening dat niemand dat bewust doet. Je doet dit werk absoluut met je hart. Maar dat wel die kleine dingen en soms ook grote dingen wel zo essentieel kunnen zijn voor ouders. En echt een nasleep kunnen hebben.
Ja.
Dus ik heb best wel daarin echt steun voor mij gemist. Maar dus ook wel gekregen. Dus het is een beetje, zeg maar... Ik kan ze nog heel goed herinneren, zeg maar, bij wie je dat dan wel krijgt. En het stukje, zeg maar, vertrouwen. En dat heb ik dan vooral ook, zeg maar, in de zwangerschap. Ik was zo in angst. En dan, als het maar blijft zitten en als het maar dit. En bij mijn jongste durfde ik eigenlijk niet eens echt in eerste instantie echt van haar te houden. Weet je, dat een vriendin echt tegen mij zei van, hé, maar wat er ook gebeurt, dit is jouw kindje, het groeit in jouw buik. En ja, die verdient gewoon ook jouw liefde en en natuurlijk, ik hield ervan, maar ik durfde niet, zeg maar. En dat hoor ik ook heel vaak terug wel bij ouders, dat je heel vaak die binding ook niet bijna durft aan te gaan. En dat zou ik achteraf gezien, zou ik dat wel anders hebben willen doen. Omdat ik nu weet hoe belangrijk dat is.
Had je dat dan gedaan, denk je?
Nou, ik had wel meer vertrouwen willen hebben. Ik had wel meer willen vertrouwen ook op mijn moedergevoel. Heb ik achteraf natuurlijk wel geleerd en om daar dan wel naar te luisteren. Dat komt strakje. Maar ook gewoon meer vertrouwen. Zo van, ja, weet je, je kan het niet veranderen. Hè? Het is een gegeven wat het is. En op het moment dat je daar heel erg in angst in staat, dat verkrampt, dat voelt voor niemand goed. En op het moment dat je daar meer van vertrouwen in staat en dat je daar ook in, zeg maar, wel, ondanks dat de angsten daar mogen zijn, maar dat je wel ook de positieve dingen daarvan in kan zien en de dankbaarheid en dat soort dingen, dat er meer aandacht daarvoor wordt gegeven, dat had ik wel gewild. Omdat ik gewoon achteraf ook weet hoe belangrijk dat is.
En was het dan meer vanuit de verloskundige dat je het had gewild? Of misschien had de verloskundige een maatschappelijk werker in moeten zetten die daarmee die deze problematiek kent? Of een psycholoog? Of wat hij...
Nou, ik denk dat er zo zijn, als ik natuurlijk een ideaal beeld zou hebben, dan zou ik eigenlijk wel willen dat bijvoorbeeld ouders die, of moeders die dan, zeg maar, al in het ziekenhuis liggen in de zwangerschap, omdat er complicaties zijn en dreigende vroeg geboorte of wat dan ook, dat die eigenlijk al veel meer ondersteuning krijgen. Want je bent natuurlijk heel erg dan, er wordt natuurlijk steeds gemonitord. Hoe gaat het met het kind? Hoe gaat het met het kindje? Hoe gaat het met het kindje? En alles is daarop gericht. Dus je zit heel erg in angst. Want ze zien dan natuurlijk ook alles als er iets niet goed is. Of als er iets. Dus je krijgt alles te horen. Ik had wel heel erg graag gewild dat er dan ook wat meer hoop zou zijn. Of wat meer een oor voor mij. Of hey, hoe is dat dan voor jou? Of,
maar dan wel vanuit de verpleegkundige.
Ja, of nou ja, ik geloof ook heel erg in ervaringsdeskundigen.
Ja, ja.
Maar omdat ik had wel echt wel iemand aan mijn bed gewild die dit had meegemaakt.
Ja.
Want dat is gewoon, je put er gewoon zoveel hoop uit. En zoveel, nou, en soms heb je ook gewoon geen woorden nodig. Hè? Dat is gewoon fijn dat je gewoon mag zijn en dat je gewoon snapt van, hé, je snapt elkaar zonder woorden of zo.
Ja, ja.
Maar dan heb je ook, zeg maar, je weet ook, zeg maar, hoe het wel kan gaan. En hoe het, weet je wel, dus dan kan je dan ook wel weer kracht uitputten.
Ja.
En veel meer, zeg maar, ook echt contact maken met je kindje, weet je wel, dat soort dingen. Dat daar weer gewoon veel meer aandacht voor is. Hoe belangrijk dat is.
Ja, niet alleen maar voor je kindje, maar ook echt zo voor de moeder. Ja. Ja, als het goed gaat met de moeder en die rustig is, dan wordt je kindje ook rustiger. Hè? Dat is zo belangrijk. Ja. En ik geloof echt wel inderdaad ook in de kracht van de ervaringsdeskundige. Omdat die insteek al anders is dan als je een psycholoog inhuurt. Die staat er toch boven en die wil jou fixen. Ja. Of het is fijn als er een luisterend oor is. Maar ja, je voelt gewoon dat die niet die ervaring ook met zich meedraagt. En ik denk dat dat gewoon zo'n meerwaarde kan zijn voor alle moeders die of op de verlosafdeling liggen of op de NICU of in een gewoon ziekenhuis. Perifeer ziekenhuis. Gewoon ziekenhuis.
Ja. Nee, dat. Ja, dat klopt. Ja, ik geloof daar ook in. Ja.
En
ja,
hoe heb je. Ja, sorry.
Nou, en dit is ook denk ik, zeg maar, ook wel echt. Kijk, wat ik ook zelf bijvoorbeeld merk, is dat je als je met een ouder praat en je bent gewoon aan het praten en dan zeg je nog, ja, ik heb zelf ook. Nou, dan te vroeg geboren kind. Ja. Dit is het. Hè? Het is alleen maar. Oh, en hoe was dat dan voor jou? En hoe is. Weet je wel, dan willen ze gelijk allerlei. Het verbindt, hè?
Ja.
Dat is wel echt. Maar ja, goed. Aan de andere kant moeten we natuurlijk ook reëel zijn dat we niet allemaal ervaringsdeskundigen kunnen zijn. En gelukkig maar. Maar dat is. En dat vind ik wel echt, zeg maar, het supermooie wat wij dan doen. Dat we echt, zeg maar.
En je zegt wij, wie is wij?
Oh ja, Ilona Slop en ik, die zijn nu eigenlijk. Voornamelijk, zeg maar, eigenlijk. Ja, wij dragen nu veerkrachtige ouders. En Esther Maas is, die is er ook al vanaf het begin af aan bij. Maar zij is nu nog wel betrokken. Alleen we zijn ook aan het kijken van, hey, hoe kan dat invulling krijgen? Want zij heeft gewoon een fulltime baan erbij. Dus ja, dat is gewoon heel anders. Ilona en ik, die zijn hier gewoon, dag en dag weer luisteren. Ja. Ja, zo iedereen, maar gewoon doen dat fulltime. En Laura de Boer was ook betrokken bij veerkrachtige ouders, maar die heeft ook een fulltime baan en die is net moeder geworden voor de tweede keer. Dus we hebben dan in overeenstemming afgesproken dat nu gewoon niet zo goed meer past, maar vanuit liefde.
Ja,
dus dat is mooi.
Ja.
Dus, en nu gaan we kijken, zeg maar, van ja, hoe gaan we dat verder vormgeven? Ook met Esther natuurlijk, want voor haar moet het ook allemaal passen. Maar het is wel heel mooi om dit om dat zo samen te doen. En daar komt ook één liedje van die strakjes dan, zeg maar, op de lijst staat. Want dat is ook wel echt een stukje van veerkrachtige ouders, van Rise Up. En dat je, zeg maar, all we need is hope, hè? En daarvoor hebben we elkaar. En dat vond ik zo, dat kan je natuurlijk ook op je partner doen of wat dan ook. Maar dat is,
dat is, zeg maar, jouw krachtnummer waar je echt energie van krijgt.
Ja.
En, maar ook dat het mooi weergeeft hoe zo'n periode van een moeilijke start tot en met nu kan zijn. En waar je dan onwijs veel hoop uit put met Rise Up.
Ja.
Van
een
Andra Day, toch?
Ja.
Ja, volgens mij wel. Nou, als je die wil luisteren, luisteraar, die kun je horen in de Spotify afspeellijst. En er is ook een iTunes afspeellijst, daar kun je me ook horen. Op welke manier heb jij contact gemaakt met je kindje? Kindjes.
Kindjes, ja. dat heb ik ook eigenlijk best wel gemist. Ik weet dat ik met Nout wel meer contact maakte met Nout. Omdat ik natuurlijk ook. Hij was dan, zeg maar, mijn eerste, zeg maar, in de zin van die dan ook echt is geboren.
Ja.
Maar toen was ik natuurlijk ook alleen thuis en lag ik, weet je wel, op de bank. Ik kon niet zoveel. Dus daar was ik wel heel erg ook wel mee bezig. Van ja, weet je wel, dat voelen. En dat vond ik wel heel. Heel bijzonder. Ik vind sowieso, het is natuurlijk eigenlijk gewoon, als je over nadenkt hoe dat gaat, hè, dat is.
Het is een wonder.
Het is echt een wonder. Dat is dus het andere nummer wat op de afspeellijst komt. Ik heb bij hem wel één keer dat haptonomie gedaan, maar daarna kon ik ook eigenlijk niks meer, dus verder niks mee gedaan. Maar met hem was ik ook wel soms wel een beetje aan het praten. Of aan het, weet je, nou, gewoon vooral eigenlijk voelen en gewoon zo. En bij Bo is dat eigenlijk ook minder geweest. Ook omdat je natuurlijk, zeg maar, je komt eigenlijk weer terug in de rollercoaster. En je bent natuurlijk heel veel onderzoeken. En ik heb ook een tijdje in het ziekenhuis gelegen dat we dachten echt van, nou, nu komt ze. uiteindelijk gelukkig niet.
Met hoeveel weken kwam ze dan wel?
Met 32,2. Okay. Ja. Boa was ook echt veel te klein voor de zwangerschapsduur. Dat wist ik wel. Dus ik was ook constant onder controle. Omdat ze gewoon achter liep. En ik, moedergevoel. En ik weet ook eigenlijk zeker. Want zij had gewoon te weinig ruimte. Ik heb natuurlijk 2 halve baarmoeders. En Nout lag in de linkerkant. Ja. En Bo lag in de rechterkant. En het was gewoon, ik voelde het eigenlijk aan alles, maar dat durf je dan achteraf pas op te vertrouwen, hè? Ja. Ze heeft gewoon daar minder ruimte. Er is daar gewoon minder ruimte. Dus ja, dan blijft ze gewoon achterin groeien. Want ja, ze wil zo lang mogelijk blijven zitten. Dus ja, dan doen we het, los het maar zo. Ja, zo. Ja, dus dat is wel. Maar goed, maar met Bo merkte ik dat, ja, sowieso heb je natuurlijk een peuter rondlopen. Dus ja, dat is natuurlijk ook heel anders. En het was ook heel spannend allemaal. En ik merk dat het bij haar toch, ja, het was bij haar meer in angst. Dus ik merk dat ik met haar ook in mijn zwangerschap gewoon ja, minder contact durfde te maken of zo. Ja.
Ja. En je had het net over dat andere nummer. Wat zei je nu net?
Meer dan een wonder.
Meer dan een wonder. Ja. Ah ja.
Ja.
Nou, even terug, want jij hebt natuurlijk eerst hier bij mij op de tafel gelegen. We hadden een lichaamsgerichte stemsessie gedaan. Hè, normaal doe ik ook prenatale stemsessies, maar dat was in dit geval dus niet nodig. Nee. Te laat was dit eigenlijk. Dit was een hele late sessie. En daar had je een ander nummer. Dus, want wat ik eigenlijk altijd vraag aan degene die ik dan interview van, nou, welk nummer haal je kracht uit? Of heb je was bijzonder met je kindje? Of nou, en dan komen ze eigenlijk altijd met 1 nummer. Maar Lindy kwam met 2 nummers. maar dat geeft niet, want ze heeft natuurlijk 2 kinderen. Maar na de sessie kwam ze met weer een ander nummer. Ja, dat is helemaal goed hoor. Want dat is juist het mooie van het lichaamsgerichte werk. Want dingen komen toch op de momenten wanneer ze daar rijp voor zijn. Of wanneer dat goed voelt. En Lindy had een sessie gehad. En toen kwam, welk nummer was het ook alweer?
Be Yourself.
Be Yourself.
Ja.
En waarom kwam dat dan bij jou naar boven?
Nou, omdat het eigenlijk het mooiste is wat je kan zijn. Het raakt me ook gelijk.
Ja.
Dat we natuurlijk soms zo graag aan bepaalde voorwaarden willen voldoen en verwachtingen en die je ook natuurlijk aan jezelf stelt, maar dat je eigenlijk gewoon jezelf mag zijn en dat is genoeg. En er is niemand anders. There's nobody quite like you.
Dus die kwam dan.
Ja, op. Ja. Dus die kwam op. Ja, iedereen, want dat vind ik zo mooi. Iedereen is al bezet, dus ja, wees maar gewoon jezelf.
Nou, ja. Ja, die is inderdaad heel mooi.
Ja, dat vond ik echt een mooie zin in het liedje. Ja, ik vind het echt een heel mooi nummer. Ja. Dus dat kwam in me op. Ja, omdat ik toch wel, nou ja, we voelden toch wel ook wat blokkades zitten. En dan geloof ik toch ook wel en systemisch zitten daar dan toch ook dingen. Ja, dit kwam me in me op. Dus nou ja, ik vertrouw ook tegenwoordig gewoon op dat soort gevoelens. Dan weet ik, dan is dit het nummer wat ik hierbij moet horen. Dus vandaar dat ik dan 3 nummers had, sorry. Ja.
Die zijn dus allemaal te horen op de afspeellijst. Oh ja. Maar dat is een hele mooie reminder voor elke vrouw die nu zwanger is of net bevallen is. En het loopt anders dan, je hebt als vrouw zulke verwachtingen. Ja. Zeker in dit stuk, want als je zwanger bent dan word je al meteen doodgegooid met allerlei advertenties van kleertjes, van hoe je kinderkamer eruit moet zien terwijl je nog niet eens je kind kent. Maar dan al wel je kinderkamer gaat inrichten, vind ik altijd zo mooi. Maar ja, dat is altijd zo.
En daarin ook investeren inderdaad, denk ik. Want we zijn inderdaad altijd bezig met, en dat is ook leuk, hè, rompertjes uitzoeken en dit en dat. En dat zijn ook allemaal hartstikke mooie dingen. Alleen investeren gewoon in jou als moeder zijn is gewoon zo belangrijk. Als vrouw zijn, ik bedoel, het is nog niet eens als moeder zijn, maar gewoon inderdaad, nou ja, dit zou ik echt heel erg aanbevelen. Wat jij dan zeg maar bijvoorbeeld doet. Ja, dat je gewoon ook echt even dat mooie, ja, hoe noem je dat? Mooie lijf, wat eigenlijk dat mooie kindje draagt, wat zo bijzonder is. Dat je dat ook heel bijzonder maakt en houdt en, ja. En verzorgt. En ja. Daar heel lief voor bent.
Want... Ja, dat je even wel een moment hebt voor jezelf. En dat je bewust bent van al die ruimtes in je lijf waar je naartoe kunt ademen. Of waar je eigenlijk normaal nooit naar zou ademen. En dat je dan ineens toch die ruimte voelt. Dus hoe zou het dan zijn als je dan met je kindje in je buik daar nog meer ruimte naartoe ja. ademt. En nog meer energie en nog meer intenties voor je kind die je op dat moment eigenlijk wil zetten. Dus dat is wel heel, heel mooi en waardevol. En kun je nou ook nog iets vertellen over het draaien?
Oh, ja.
Als je bij mij komt, dan is het voornamelijk u vraagt, wij draaien.
Ja. Nou, dan moet jij maar even zeggen wat je doet met dat draaien, want dit kan...
Nou ja, ik werk heel erg op de chakra's. En je hebt 7 chakrapunten op je lijf. En je hebt nog wel meer chakra's, maar deze zijn echt lijfelijk waar ik mee werk. En we waren dus net bezig met het keelchakra. En dat zit dus zeg maar een punt tussen je nek en je bovenschouder. Daar is altijd een wervel die net ietsjes uitsteekt. En daaromheen kun je dus draaien. En dat kun je eigenlijk een beetje vergelijken alsof er een niet zo'n heel erg duurzame kraan stroomt. De stroming is er eigenlijk altijd, maar soms druppelt die kraan. He, soms vindt bijvoorbeeld iemand het lastig om te zeggen wat diegene wil. En dan moet je die chakrapunt, of je keelchakra, bijdraaien. En dan draai je hem rechtsom. Maar soms spreken mensen gewoon continu, maar zeggen ze misschien heel veel. Nee, dat daar gelaten. Maar zijn ze zo gewend om heel erg in die spreekenergie te zitten, dan is het misschien prettiger voor die mensen om het dan weer linksom te draaien. Want dan ervaren ze veel meer rust in het lijf. Maar dit is zeg maar zijn 2 handvatten linksom of rechtsom. Maar jij moet nog altijd bepalen. Jij moet zelf heel erg afstemmen op wat jij heel erg voelt. Want, nou, vertel me hoe het bij jou ging.
Ja, want ik vond het wel heel bijzonder. Want jij draaide hem inderdaad dan dicht. Nou ja, ik zeg inderdaad veel, maar er komt niet zoveel uit eigenlijk.
Nee, dat is niet waar.
Maar, en dat voelde voor mij, zeg maar, voor mijn lijf wel prettiger. En op het moment dat je zeg maar inderdaad de andere kant... Het is trouwens echt bizar, want eigenlijk als je het zegt, dan denk je... Waar gaat het over?
Ja.
Maar als je dan daar ligt, dan ervaar je dat dus echt. Want dit hoor ik pas eigenlijk achteraf. En dat voelde echt... Ik voelde echt allerlei sensaties in mijn lijf. En dacht ik, oh nee, ik weet eigenlijk niet of ik dit prettig vind. Maar tegelijkertijd, en dat zit dan natuurlijk in je hoofd, denk ik van, hey, misschien moet je dat ook juist wel aangaan. Dan moet je dat ook juist, daar hebben we dus inderdaad dan voor gekozen. En toen kwam er ook heel veel los. En ik merk, zeg maar, en nu natuurlijk ook met het hele corona gebeuren. En sowieso, weet je, ik zit best wel vast in het hele keelgebied. En weet je wel, als maar niemand ziek zou maken of... Nou ja, goed, dat heb je natuurlijk in het ziekenhuis natuurlijk ook. Dus ik kan me voorstellen dat het voor ouders nu echt, zeg maar, nou ja, met de coronatijd echt...
Heel benauwend.
Ja. Maar dat ik ook heel erg merk van, dat ik dat dus eigenlijk even los mag laten. En dat is ook, zeg maar, het is ook niet meer van nu. Het is, weet je, het mag er gewoon uit.
Ja.
En soms blijf je natuurlijk in je lichaam gewoon in bepaalde stress dingen hangen. En dat was heel mooi om te ervaren, dat er eigenlijk, ja, gewoon aan het...
Ja.
Echt zo, ik had ook echt een paar keer dat ik echt...
Ja.
Even daar... Ja, mooi.
Ja, mooi hoe het lichaam daar eigenlijk, ja... Als je afstemt op je lichaam, dan kun je zoveel meer ruimte ervaren. Dan heb je eigenlijk... Nou ja, ik maak het altijd grappig of zo. Of misschien is het niet helemaal handig. Maar soms denk ik van ja, alsof je weer thuis komt in je eigen 5-sterren hotel. All inclusive. Want soms kan het zo fijn voelen om echt in je lijf te zijn. Dan heb je geen all inclusive meer nodig. Want je bent er al. En dat vind ik zo mooi om iemand dat te laten ervaren. Dat is echt waanzinnig. En ik vond het echt heel mooi dat jij... voor jou was dit moment nu wel goed om die andere kant op te draaien. Ondanks dat die sensaties in je lijf je eigenlijk... Oh, wat is dit eigenlijk? Weet je wel? misschien minder prettig voelde, maar waardoor het wel loskwam. Kijk, en als iemand zou hier zou liggen en die daar dan nu niet aan zou willen, dat is ook goed, want dat komt op een ander moment wel weer. En dan is het weer goed om die andere kant op te draaien, omdat je dan volledig in die rust zit. Maar blijkbaar was dit nu zo, ja, was de setting goed en de tijd rijp van jouw lijf. Ik kan niet, ik bepaal niks, maar jouw lijf bepaalt het. En dat vind ik zo mooi. En dat is zeker zo mooi als je zwanger bent of als je in het ziekenhuis ligt. Want je hebt alleen maar je lijf. En als je lijf het even niet doet volgens jouw verwachting en ieders verwachting, ja, dan is het zo mooi om daarin toch dat vertrouwen weer terug te pakken. En ik denk dat je daar heel veel mee kunt doen. Dat je daar de rust in kunt bewaren. Ook voor je kindje, maar zeker voor jezelf.
Ja. Ja, dat je, het is toch ook, zeg maar, helend. Het is gewoon. En ik geloof ook wel dat je zo ver gaat zelf, dat je dat weet, dat je lichaam dat weet.
Ja.
Tot waar dat kan, hè? Want als je natuurlijk in een bepaalde rollercoaster bent, dan wil je ook vaak niet, zeg maar, ja, je wil niet hele dingen aangaan.
Nee.
Maar ja, ook dat is wel iets wat ik achteraf wel meer had willen doen. Dat het soms ben je bijvoorbeeld ook bang om je te laten te gaan huilen. Of dat je, weet je wel, je even te verliezen. Maar het is niet erg om je even te verliezen. Echt, daarna kan je echt wel weer, zeg maar, huppakee in die overlevingsstand en in die. Maar het is zo belangrijk voor je lichaam dat je even die release hebt. En dat je even, zeg maar, want je moet ontladen. En opladen.
Ja, dat is echt heel mooi wat je zegt. Trouwens, je zei daarvoor ook iets mooi wat we niet hadden opgenomen. Dat zo'n emotie duurde 90 seconden, toch, zei je? Dus als je dat weet, als je het gevoel hebt dat je jezelf verliest, weet dat het 90 seconden duurt. Dus tel tot 90. Ja. Maar wat ik ook heel mooi vond om te weten, was, hè, als je lijf zoiets heftigs meemaakt, dan kan het zijn dat je lichaam ook, zeg maar, die release op een onbewaakt moment opeist. Dus dan ga je onwijs trillen. Ik heb dat dus ooit geleerd bij mijn opleiding. Dus ja, dat verhaal van een vogeltje dat tegen een raam aanvliegt. En dan valt het als het ware dood neer naar beneden. Het lijkt dood. Maar je lichaam, of het lichaampje van dat vogeltje, dat is even aan het resetten. En die gaat mega resetten als het eenmaal gaat schudden. En dan zie je het helemaal schudden. Blop, en daarna, floep, dan vliegt het weer weg. Alsof er niks aan de hand was. En ik had dus dat moment toen, nou ja, ik net bevallen was. En we naar andere ziekenhuizen waren, uit Wilhelmina Kinderziekenhuis gegaan. En ik was in mijn kamer en ik moest nog douchen. En Jan Rai, mijn vriend, kwam ook mee douchen. En op een gegeven moment toen voelde ik mijn lijf helemaal trillen. En ik kan me voorstellen dat als je niet weet wat het is, dat je echt denkt, oh, ik hou me maar in. Maar ik dacht, nee, laat maar trillen, lichaam. Laat maar trillen. En ik begon onwijs te shaken. En gek is, Jan Rai kan ze dat helemaal niet meer herinneren. Maar ik weet het nog als de dag van gisteren. Want ik wist, als ik dit nu loslaat, dan ben ik dat gedeelte in ieder geval kwijt. En dan heb ik weer nieuwe energie. Dus ja, schrik niet als je zo'n moment meemaakt. We weten dat het gewoon echt een heling van je lijf is. Dat is echt zo fantastisch. En ik ben zo dankbaar dat ik dat wist. Want dan kom, nou, doe maar nog meer dan. Schooi het maar uit, weet je wel. Ook zo fijn.
Ja.
Ja.
Mooi.
Ja. Ja, dat is echt heel, heel mooi. Ik vond, ja, je lijf is zo gaaf. Je lijf weet zoveel. Net als je moedergevoel wat je al aanhaalde.
Ja.
Toen was het stil.
Ja, dat mag ook, hè. Ja, hoe lekker is dat als dat gewoon mag en kan. Ja, ik weet niet of.
Ja, nee, zeker.
Oh. Zullen we gewoon even toch nog wachten? Ja, lekker. Ja, laten we gewoon lekker stil zijn.
Durf jij een minuut stil te zijn? Hey, en je bent heel erg voor het volgen van je moedergevoel. Wanneer ging jij dat echt doen? Wanneer kon je daar aan toe overgeven?
Nou, dat is echt, zeg maar, toen ik echt dat heel duidelijk voelde, dat was met de jongste, met Paul. Want ik had het natuurlijk allemaal al een keertje meegemaakt. Ik had bij Nout heb ik echt dingen gevoeld waarvan ik achteraf allemaal, dat was allemaal gewoon waar. Dat was allemaal het juiste. Dus dat sla je natuurlijk op. En die band met Nout was ook heel sterk. Dat voelde ik zeg maar gewoon echt gewoon bij hem heel sterk. En dan kom je natuurlijk er weer in zo'n rollercoaster. En ik weet wel echt dat ik bij Bo heb ik echt gewoon ja, als een leeuwin. Ja. Maar wel wetende van ja, nee, dit is gewoon echt heel belangrijk. En ook daarin was het gewoon iedere keer weer het juiste.
Ja.
En ik probeerde daar ook wel echt. En dat komt echt omdat ik het natuurlijk al een keer had meegemaakt met Nout. Hè? Dus eveneens zat ik natuurlijk in de rollercoaster en in de overlevingsstand. En daarna ben ik ook echt gewoon bam helemaal oud gegaan. Maar ik had het wel al een keertje meegemaakt. En ik merkte dat dat wel echt verschil was. En ik weet ook dat daar ook echt de wens is ontstaan om dat dus voor andere ouders te verbeteren. Maar ook voor de verpleging. Want ik merkte Bo is zeg maar in een academisch ziekenhuis geboren. En daarna gingen we naar een perifere ziekenhuis. En daar had ik ook al met Nout gelegen. Dus ik kende daar ook al veel verpleegkundigen en alles. En dat ik daar ook echt zeg maar werd gevraagd van weet je wel, ja of wil je dit proberen? Weet je, dan hadden ze dat buidelvest van dat Benjamin, ken je dat?
Nee, dat ken ik niet.
Dat is heel mooi. Ja. En dan hadden ze dan ook de snuggle, noem je dat dan?
Oh, ja,
weet je
ja,
wat? Dat was toen allemaal nieuw. Dus of dat dan met Bobon mochten ook. Ja, dat vond ik helemaal mooi. En dat was helemaal. Maar ook om hun zeg maar ook inzichten te geven van hey, weet je wel, dit doet dat. Of weet je, ik had heel erg de behoefte om met hun te communiceren. Ik heb ook echt wel dingen meegemaakt waarin er dus niet naar mij werd geluisterd. Dat vond ik ook echt heel heftig. Maar er waren ook zeg maar mensen die mij dan juist weer bijstonden. Dus ik had daar heel erg zoiets van, hey, hier moet ik iets mee. Hier wil ik echt iets.
Ja, want ik vind het altijd zo gek. Het moedergevoel is er eigenlijk altijd wel. Maar als je geen kinderen hebt en je luistert naar je gevoel, dan ben je een softie. Even gekscherend, dat is absoluut niet waar. Maar ja, je bent een vrouw, dus je hebt een gevoel. Maar als je dan zwanger bent en je hebt je kind gebaard, dan zegt iedereen opeens, ja, vertrouw op je moedergevoel, hè. En dat is opeens echt niet iets anders.
Nee.
Dan dacht ik, ja, oké, nu wel. Dat is toch raar? Dus vertrouw altijd gewoon op je gevoel.
Ja. En het is ook oké als je dat gevoel niet hebt. Hè?
Nee,
want dat is natuurlijk ook, dat zien we ook heel vaak, dat moeders dat niet altijd gelijk hebben. En ik praat heel vaak over moeders, omdat dat, maar ik bedoel, dat gaat natuurlijk voor vaders net zo. Maar ook dat is oké. Het is ook als je dat gevoel niet hebt, want dat is ook heel erg. Dat is heel erg om te ervaren. Oh, wat is er mis? Ik voel het niet. Dus dat is ook. Oké. Ik weet dat ik bijvoorbeeld ook met mijn zoon. Dat was al gelukkig heel kort. Maar dat ik hem voor het eerst zag. Ik had dat niet. Ik dacht, wat is het? Ik voel niks. Wat is dat? Ik heb jou al die maanden in mijn buik. En ik heb jou gekoesterd. En nu. Ik wist het gewoon niet. Ik voelde het niet. Mijn vriend moest vertellen hoe ik hem dan moest aanraken. Dat vond ik heel heftig.
Ja, dat had Jan Rij ook hoor. Jan Rij had het ook veel meer. Ik vond het eerder wat engig. Van al die slangetjes en ditjes en datjes. Laat mij maar zingen. Want dat deed ik al tijdens. En dat kon ik dan geven. En dan langzaam wennen aan die situatie. En dan. Dus zo ben ik erin gegroeid. Maar ik had het ook niet 1, 2, 3 hoor. Maar op een gegeven moment weet je wel van. Oh, dit klopt wel en dit klopt niet. En toen dacht ik, ik ben er weer, weet je wel. Want je zit natuurlijk ook zo met die adrenaline. Ja, ja. En ik had zo'n cursus gedaan, zo'n online cursus van natuurlijk bevallen en girl power en dit. Dus ik was helemaal halleluja met mezelf. Maar niemand deed eigenlijk mee, maar ik wel. Ik zat een beetje daarin stak. Ja. Dat ik natuurlijk ook, ik wist helemaal niet hoe gevaarlijk het allemaal voor Chavi was. Dat zag mijn vriend wel heel sneu voor hem, dat hij dat wel in zijn eentje zo heeft moeten ervaren in het begin. Maar ik ben wel heel blij dat ik het zo langzaam daarnaartoe ben gaan groeien. Van, zo hoort het te zijn om je kindje vast te houden en met je armen hem zo dichtbij je te houden. Dat, Ik denk dat dat ook wel gewoon is.
Ergens. Ja, zeker. Ja. Ja, en daarin is het natuurlijk ook wel dat je om je lijf geeft dat ook zelf aan. En soms tegelijkertijd is het ook soms fijn dat, dat anderen je daar dan inderdaad bij helpen. Ja. Hè? Want soms is het ook een bepaalde drempel die er dan niet per se hoeft te zijn, maar die je dan zelf, zeg maar, inderdaad.
Je durft het dan ook niet te
ja,
zeggen.
Ja. Dus nee, maar ik geloof echt. Echt volledig in het moedergevoel. En ik heb nog nooit meegemaakt dat het niet waar is. Ook met anderen. Ik kom natuurlijk met veel ouders in aanraking. Ik heb het echt nog nooit meegemaakt.
Ja.
En ik vind dat ook daarin, zeg maar, zou het ook veel meer win-win situatie mogen zijn. Hè? Want hoe mooi is het als je, zeg maar, expertise hebt, zeg maar, vanuit de medische wereld natuurlijk. En tegelijkertijd, ja, dat gevoel, ja, en van de moeder is dat toch vaak wat krachtiger als het in die hele ziekenhuisperiode, zeg maar, dat je dingen gewoon voelt wat je kindje nodig hebt. Ja. En dat bedoel ik niet dat de vaders daar niet toe doen of dat die dat niet hebben, maar het is toch anders. Maar je zou zo van elkaar gebruik kunnen maken. En het is zo belangrijk voor moeders om daarin ook erkend te worden, hè? Want het maakt je of het breekt je. Hè? Want op het moment dat je dingen doet die totaal niet goed voelen, of als andere dingen doen die totaal niet goed voelen, het gaat om je kind, hè? Om jouw kind. Het is gewoon niet, het is gewoon eigenlijk niet te het is gewoon van jou. En als er dan, zeg maar, als dat niet klopt met wat jij voelt, ja, dat breekt je. Dat is funest voor je zelfvertrouwen. En het is gewoon, ja, als we het eigenlijk dan zwart-wit zouden, is het eigenlijk bijna asociaal.
Ja.
Nee, dat komt in één keer in me op. Maar ik denk, ja, hoe dan eigenlijk? Hè? Want hebben wij als ouders zijn er niet gewoon het recht om te doen wat wij... Tuurlijk, er zijn natuurlijk uitzonderingen. En er zijn echt bepaalde situaties waarin er echt op een bepaalde manier gehandeld moet worden. En toch...
Nou ja, mijn eerste reactie was, Javi, bij de geboorte ging het mis. Eigenlijk was de zwangerschap best oké, maar bij de geboorte ging het echt mis. Maar dat had niemand verwacht. En Javi werd eigenlijk wel weggenomen van mij. En er kwamen meteen heel veel artsen met de vraag, doet hij het wel, doet hij het niet, doet hij het wel, doet hij het niet. En ik zat nog steeds in mijn halleluja gevoel van, yes, I did it. En oh, ik moet die placenta nog en dan gaat iedereen klappen. Toen ging Javi weg. Ja, ik heb hem wel heel even op mijn borst gehad. En toen dacht ik, ja, nou, hij doet het toch. Hij moet gewoon even wennen. Dacht ik, laat hem toch maar even met rust. Dat was het eerste wat ik dacht. En toen later, toen lag hij dus op de IC dan. Met al die slangetjes. Maar toen, mijn eerste reactie was inderdaad van, hadden jullie het niet even kunnen vragen? Want het is mijn kind, weet je wel. Ja, jullie zullen vast wel gehandeld hebben naar eer geweten om hem te redden. Ik bedoel, ik ben nu echt niet in staat om die beslissingen te maken. Maar dat was wel het eerste van, ja, jullie zitten zomaar in mijn kind te prikken. Hallo, weet je. Dat vond ik heel, heel heftig. Ja. Oké, nou ja, goed, het zal dan wel nodig zijn. Maar zo voelde het in eerste instantie niet voor mij.
Nee. Maar het is ook wel een hele, want hoe je dat zo zegt, het is ook wel een hele mooie bewustwording, denk ik, voor zorgprofessionals. Dat het wel de insteek zou moeten zijn, inderdaad. En tuurlijk, je hebt levensbedreiging, dan moet je dingen doen. En toch, weet je wel, om ouders daarin te betrekken en ouders daarin mee te nemen. En daarin, zeg maar, het is wel hun kind, zeg maar. Dus dat is wel, en dat kan soms met hele kleine dingen ook zijn. Het kan ook met hele grote dingen zijn. Maar gewoon de bewustwording van, hé, wij doen dit nu wel allemaal bij een andermans kind, weet je wel. Dus ja, wat kan wel, wat kan niet. Ja.
Kijk, het is natuurlijk van de zot als een levensbedreigende situatie is van, vind je het goed?
Ja,
vind je het goed? Als we je kind nu redden. Ja, nee. Dat is natuurlijk een beetje gek, maar ja, zo voelde het wel. Van, Hey, veerkrachtige ouders.
Ja.
Kijk, wij kennen elkaar van een symposium van Wereldpremature Dag 2019. Dat was echt heel mooi. Ik mocht spreken en jullie gingen daar een workshop doen. Dat was echt een hele mooie setting. En ik ben ook heel dankbaar dat wij nog steeds een heel mooi contact hebben. En het ontroert me ook meteen als ik in je ogen kijk. Hè? Maar jullie hebben net ook een enorme start ook gemaakt met z'n eventjes, nou ja, met z'n drietjes dan. Hebben jullie veerkrachtige ouders anders neergezet? Kun je even uitleggen hoe? Ja. Hoe dan?
Hoe dan?
Wat gaan jullie nu doen?
Nou, eigenlijk zeg maar, Ilona en ik zijn nu bezig met een, we willen nu ook zeg maar de online module maken. Mm-hmm. Voor zorgprofessionals. En wat we daar eigenlijk echt aan willen doen is, ja, hun echt meenemen vanuit ouder perspectief.
Ja.
Dus daar, ja, wat doet bepaalde communicatie, situaties, ons hele verhaal, wat heeft dat gedaan? En dat je daarmee zeg maar in ook, ja, aan de hand van oefeningen en dingen, weet je wel, dat je daarmee zeg maar bewustwording creëert. En we nemen daar natuurlijk ook in, zeg maar, ook wel wat theoretisch, weet je wel, dat je het koppelt, weet je wel, van hey, dit is dan zeg maar de theorie, maar weet je wel, wat dit gebeurt in de praktijk en hoe voelt het voor jou? Dus echt dat we daarin verschil en echt het bewustwording van hey, weet je wel, dit is belangrijk voor ouders, echt de stem van ouders.
Ja.
En dat kan soms echt om hele, hele kleine communicatiedingen zijn, weet je wel. Maar op het moment dat je er bewust van bent en het hoort van een ouder, want ik merk dat daarin het verschil zit, dat je echt kan zien van, hé, oh jeetje, dit doet dat, weet je wel. Of als we situaties benoemen en wat dat dan op lange termijn voor gevolgen heeft, weet je wel. Als je daarin wordt meegenomen en echt ziet van de mens die daar dus last van heeft of die daar dus of juist heel fijn vindt. Maar dat je dat echt kan ervaren en kan voelen, we geloven wel echt dat daar juist het verschil in zit. En ook om juist die aansluiting te hebben, want... En nu is er natuurlijk echt wel een hele mooie ontwikkeling gaande, hè, in de zorg. En dat ouders steeds meer regie krijgen. En het hele gezin, die gezinsgerichte zorg, ontwikkelingsgerichte zorg. Ja, dat speelt natuurlijk heel erg. Maar hoe mooi is dat dan inderdaad ook om dat vanuit een ouder ook zeg maar te zien en te horen. En naast degene gaan staan. Inderdaad, weet je wel, nou, Rosita zei het ook zo mooi, weet je wel. Dat je eigenlijk bij zo'n spreken toestemming vraagt van hey, mag ik jouw kindje even? Of weet je wel, zo.
Ja.
Ik bedoel, we hoeven daar echt niet heel erg op
zwaar
te zitten. Nee, dat hoeft helemaal niet. Maar gewoon de bewustwording van hey, weet je wel, ja, als dit en dit en dit gebeurt, dit doet dat met mij als ouder zijn. En ik heb me echt, ik heb me echt heel machteloos gevoeld. Ook gewoon natuurlijk door de situatie, maar ook door bepaalde dingen. Ik weet dat er bijvoorbeeld, ik had heel erg gedoe met zondevoeding ook. Ik zag gewoon aan Bo bijvoorbeeld, die had gewoon tijd nodig. En weet je, die heeft ook twee keer een bloedtransfusie gehad omdat ze gewoon te moe, dat ijs was. Ja, dan wil ik haar niet met een flesje per se, weet je, van mij, ga lekker slapen en kom lekker daarna lekker bij mama drinken. Als je er zin in hebt. Ik wilde heel erg ook dat gewoon op haar tijd, weet je wel. Want dat moet wel allemaal zo snel en dat moet dan... Meisje, weet je wel, geef het maar zelf aan en daarnaar luisteren.
Ja.
En dat is zo'n essentieel iets was dat voor mij, maar ook voor omdat ik wist, dit is gewoon voor haar het beste, weet je wel. Dus dan is dat gewoon, dat voel je in iedere vezel.
Ja.
En op het moment dat daar dan, zeg maar, ik heb daar dan steun van gehad van een aantal, maar van een aantal ook niet. En dat contrast is zo groot. En die steun, weet je, die heb je echt nodig. Want als je dat dus niet hebt, dan ben je dus helemaal, zeg maar, overgeleverd. Maar dat sterkt je ook van, ja, zie je, weet je wel, ik moet dit ook gewoon doen. Maar die niet-steun, ja, dat blijf je bijna het meest bij. Want ik heb daar echt gewoon EMDR-sessies om gedaan. Om dat gewoon een plek te kunnen geven. Want ik moest gewoon strijden. Het was gewoon echt, ik was gewoon zo ongelukkig.
Ja.
Terwijl, hallo, het gaat om mijn kind, weet je wel. Wie, waarom bepaal jij? Of, weet je wel, dus dat is... Ja, ik geloof daar, ik geloof daar heel erg in. En ja, en met ook met, tegelijkertijd ook met alle goede bedoelingen. Want, zoals ik dan zeg, is het misschien ook een beetje zwart-wit, en weet je wel, maar... Ik geloof ook dat iedereen, zeg maar, die dit werk doet, alle verpleegkundigen, weet je doet dit niet omdat je er rijk van wordt, weet je. Dit doe je omdat je dit graag doet en dat doe je met je hart.
Ja.
Dus het is ook niet dat je bewust daar per se, dat geloof ik niet.
Nee.
Dat is gewoon, maar het is gewoon soms, dat je niet weet hoe belangrijk het is voor een ander. En het is ook voor ieder anders, hè? Dat maakt het werk natuurlijk ook moeilijk, hè? Dus daarom...
Ja, je moet je steeds afstemmen op steeds, wie heb ik voor me. Kijk, in een ziekenhuis is natuurlijk een heel... daar heerst een enorme hiërarchie. Hè? En iedereen is academisch bezig of heel erg in hun hoofd bezig. Ja, gelukkig maar, die mensen moeten er ook zijn. Maar ze hebben wel heel erg te maken met mensen uit elke bevolkingslaag. En dan moet je steeds jezelf daarop afstemmen van wie heb ik voor me? Hoe kan ik het beste deze boodschap vertellen aan dit soort mensen, dat soort mensen, zus soort mensen? Weet je, dat is een ander instrument die zij nog niet heel erg onder de knie hebben. Sommigen wel, maar sommigen ook echt totaal niet.
Ja.
Hey, en wij kennen elkaar dus vanuit de Wereld Premature Dag en in het WKZ toen. En nu kruisen elkaars
heel veel.
Wij kregen vorig jaar in september een aanvraag om... jullie kregen dat. Over het onderzoek.
Oh ja, doe
ik. Ja, ik niet. Ik niet eens. Ik moet mijn mond houden.
Verschilderen.
Ja, precies. Vertel eens, hoe ging dat?
Ja, ik moet wel even... Ja, wij kregen inderdaad de aanvraag om mee te denken in het onderzoek wat dan gericht is op taal van de moeder.
Tijdens de prenatale fase.
Tijdens, precies.
Heel mooi.
Ja. Ja. En toen dachten wij natuurlijk ook gelijk aan jou.
Ja, dat vind ik echt super lief. Ja.
Dus dat, en dat is wel, ja... Mooi hoe dat dan... en dat is natuurlijk ook wel echt jouw... Kijk, ik geloof daar ook heel erg in. Maar het is jouw vakgebied. En het is waar jij, zeg maar... Waar jij helemaal...
Ja, maar we, in deze kunnen we elkaar zo ontzettend versterken. Dat is echt heel erg mooi. En dat gaat eventjes... Ik moet even het artikeltje erbij hebben, hoor. Want het gaat over hoogleraar Ayu Chen... En zij heeft een visiebeurs gekregen en het gaat inderdaad hoe leren kinderen de intonatie, het ritme en de klemtonen, met andere woorden de prosodie van hun moedertaal. En dat is de vraag die centraal staat in het onderzoek van professor Ayu Chen. En met een visiebeurs van het NWO kan zij de komende jaren onderzoek doen naar prosodische ontwikkeling. Nou, en de beurs is een van de hoogste persoonsgebonden wetenschappelijke premies van Nederland. Hoppa! Hey! En wie doen we mee? Ja, dat is fantastisch.
Ja,
en dus dat is één. En daarna kruisden onze wegen elkaar weer in verband met de HIPPO-studies.
Ja. Ja,
maar jullie krijgen heel veel aanvragen, hè, om samen te werken. Van wie onder andere?
Nou ja, inderdaad, met de HIPPO, dat is ook echt een hele mooie studie. Ik denk dat veel NICU-houders dat natuurlijk wel kennen, omdat dat op de NICU's in Nederland wordt gedaan. Het is landelijk, dat weet je natuurlijk.
De luisteraar niet.
En die, de HIPPO is eigenlijk, je hebt de HIPPO studie 1. En dat is eigenlijk gericht op de stresservaring. Prematuren. Het is nu nog gericht op prematuren, maar uiteindelijk is natuurlijk wel de wens dat je het dan van daaruit ook kan doortrekken op inderdaad kindjes die ziek geboren of ziek zijn na de geboorte. Maar het is nu nog echt gericht op prematuren en de lange en de korte termijn effecten daarvan. Maar het is niet alleen op de neonaten, maar dus ook op ouders. Dus ouders worden hier ook heel erg in betrokken. Van, weet je wel, wat doet dit eigenlijk met ouders? Want uit onderzoek komt wel dat 1 op de 3 ouders PTSS-diagnose vaak krijgt. Of dat wordt ook vaak gemist, maar goed.
Of
die klachten krijgt. Ja, ja, precies. En wat ze daarin ook dus inderdaad proberen te doen om te kijken van kunnen we dat misschien ook niet eerder aanpakken? Hè? Dus dat je daar al zeg maar eerder in het ziekenhuis traumabehandeling voor kan krijgen. Nou, het is echt een super mooie studie die ook, nu is daar dus de studie, HIPPO studie 2, de aanvraag gedaan. Dus dat moet nog even afwachten of ze daar de financiën voor krijgen. En dan wordt er dus ook heel erg gekeken van, hey, hoe kunnen we dus in de preventie daar dingen, scholing, in onderwijs, weet je wel, ook met de lange termijn effecten, maar ook veel meer om het medisch en het sociaal domein soepeler in elkaar te laten overlopen, want dat zien wij ook heel erg. Je hebt natuurlijk heel erg het ziekenhuis en je hebt de consultatiebureaus, weet je wel, die GGZ.
Ja.
Ja, die overgang is vaak ja, gewoon zo groot en er is eigenlijk helemaal geen bewustwording ook bij de CJG's van, hey, weet je wel,
wat is dat?
Centrum Jeugd en Gezin, dus dat is bij de consultatiebureaus. Ja. Van, hey, wat heeft zo'n ouder eigenlijk allemaal meegemaakt? Hè? Want zij zien natuurlijk gewoon eigenlijk een soort van, ja, als een kind net is geboren, die...
Ja.
Dan kom je zeg maar daar. Maar goed, deze ouders hebben natuurlijk al een heel traject erop zitten. En ja, gewoon ook veel meer die warme overdracht daarin. Hè? Want ouders, je ziet ook dat ouders toch veel meer vasthouden echt aan die kinderarts en aan die...
Ja.
Dus dat daarin ook veel meer, veel betere communicatie komt. En dat het, ja... wat wij eigenlijk ook zouden willen is dat zij ook veel meer worden meegenomen al van... Hey, weet je, dit is het kindje, hè? Dit is het hele proces, weet je. Dat je desnoods zeg maar al daarin echt een beeld van kan geven. Van, hey, hoe was dat dan? En dat er natuurlijk ook veel meer echt op die manier ook wordt gekeken naar kinderen. De kinderartsen die kijken natuurlijk heel erg naar het premature kindje. Of naar, weet je wel, echt het medische verhaal. En dat zie je natuurlijk daar minder.
Ja.
Dus dat, we hopen ook daarin echt wel verschil te maken. En dat doen ze dus bij die hippo, ja, weet je wel. Dat was ook heel erg mooi, want het symposium 23 maart. En dat was ook met allerlei expertise, echt van alle hoeken. En het was zo mooi, want dan zie je ook verbindingen, weet je wel. We dachten allemaal, we waren allemaal bezig met hoe kan dit beter en hoe kan dit...
Het is van alle 10 NICU's van Nederland, hè, die samenwerken aan het onderzoek.
Ja,
het zou heel mooi zijn als je nog meer die verbinding kan zoeken met elke NICU. Elke behandeling of kleine tips, wat Rosita bijvoorbeeld ook zei. Want ze vroeg bijvoorbeeld aan mij, want Javi heeft al zo'n cool... therapie gehad. Dan krijgen ze zo'n hesje aan en dan wordt het lichaam op volgens mij 33,1 of 2 graden gehouden. Een soort reset voor de hersenen is dat. En toen vroeg ze aan mij, heb jij toen gebuideld met Chavi? Ik zei, nee, dat kon niet, want mijn lichaam... Ik zei, nou ja, wij hebben dan inderdaad zo'n ander, zo'n tussending, zodat het kind wel die kou behoudt en jij lekker warm blijft. Dacht ik, oh ja, weet je, dat zijn gewoon hele mooie kleine dingen. Misschien is het me wel aangeboden. Nee, volgens mij niet. Nee, volgens mij, weet je, dat zijn, die konden gewoon geïmplementeerd worden. In elk NICU natuurlijk. Dat soort mooie kleine pareltjes gedeeld kunnen worden.
Ja.
En dat het niet alleen maar, oh, dit is onze methode of zo, weet je wel. Dat was funest voor elk kind en ouder natuurlijk, maar...
Ja, en dat het dus ook nog verder loopt. Hè? Ja. Want het is inderdaad, je hebt de NICU, dan heb je natuurlijk de perifere ziekenhuis. Maar dan heb je natuurlijk ook de consultatiebureaus.
Ja.
En uiteindelijk gaan kinderen ook naar school. En je ziet natuurlijk ook dat er toch best ook lange termijn effecten zijn. Weet je? En hoe kan je daar dan op school, weet je? Hoe kunnen we daar preventief meer aandacht voor hebben? Hè? Dat dat ook...
En welke instelling gaat daarvoor? Wie is dan een overkoepelend organisatie die dat dan uitstuurt? De HIPPO uiteindelijk? Of is er nog niet?
Die is er niet.
Oh.
Nee, want dat is natuurlijk wat je veel ziet. Dat mist nog. Zeg maar die verbindingen tussen die verschillende organisaties en zo. Dat is, daar valt echt nog wel een grote winst te behalen.
Ja.
Dus dat...
Toekomstmuziek noemen ze dat. Ja. Hey, en jullie hadden ook nog paarse muisjes.
Ja.
Is dat elk jaar zo? Paarse muisjes met Wereldpremature Dag? Vorig jaar voor het eerst.
Ik hoop het. Ja, nee, dat zou natuurlijk echt geweldig zijn. Nou ja, wie weet, we zijn er over weer in gesprek. Want dat is wel... dat was echt heel mooi. Dat is vorig jaar hebben we dat gedaan. En dat is eigenlijk voortgekomen uit gewoon een gedachte. Ik kwam terug van een avond waarbij ik zeg maar ouders dan een soort van lotgenoten bijeenkomst. En ik dacht ineens, paarse muisjes? Ja.
Dat is het.
Dat is het gewoon. We doen gewoon de roze muisjes met de blauwe muisjes. Je mengt het, je hebt paarse muisjes. Paars staat voor wereldprematuur, voor prematuur. En ik dacht, ja, weet je wel. En het was ook, zeg maar, uit. Kijk, ik heb nooit beschermde meisjes gekregen. Nee, terwijl er is wel, ja, maar er is wel ook een kindje geboren. En je zit natuurlijk zo in zo'n overlevingsstand. En tegelijkertijd, ja, wat er ook gebeurt. Je bent wel ook gewoon, er is gewoon een kind, jouw kind is gewoon geboren.
Ja.
Dus hoe mooi om daar toch even bij stil te staan. En dat hebben we eigenlijk allemaal gemist. En dat was eigenlijk zoiets van, ja, hoe kan dat eigenlijk, hè?
Anno 20, 21.
Ja, want nog steeds inderdaad. Ja. En dus daar wilden we echt wel verschil in maken. En ik weet ook nog dat bijvoorbeeld, ik heb uitgestelde kraamzorg gekregen. Daar kan je natuurlijk ook aanspraak op maken. En ik kon toen kiezen of ik dat wilde als Bo thuis was.
Ah, ja.
Of toen ze nog in het ziekenhuis lag. En ik heb toen dus gekozen voor het ziekenhuis, want ik dacht, ja, ik weet dat allemaal al. Ja, het voelt eigenlijk meer als een... Nee, ik dacht gewoon... En toen kreeg ik dus... Mijn dochter lag nog in het ziekenhuis. Toen kreeg ik in mijn kraambed, want mijn bed stond al maanden beneden, beschuit met muisjes. En ik had echt ook eens zoiets van... Oh ja, dat is waar. Ik ben gewoon moed. Ik heb gewoon een dochter, weet je wel. Gewoon even, zeg maar, zo. Gewoon even, terwijl...
Even landen van, hey. Ja. Even in dat... Die zogenaamde roze wolk, kraam, toestand, slinger. Oh nee. Ja. Danja, dit hoorde er ook bij, ja. Oh god.
Ja, terwijl eigenlijk, ik bedoel, wat stelde het voor? Beschrijf bij wijze, maar toch, het is zo, het is zoiets. Dus ja, nou, die wens groeide zo. En toen dacht ik, toen dacht ik eerst van, misschien is het nou eigenlijk wel een goed idee. Maar het is wel een hartstikke goed idee. Dus we hadden dat, ik had dat met mijn collega's ook. Ik heb eigenlijk een geweldig idee. Dus ik zeg, ik wil eigenlijk gewoon de ruiter, contact zoeken. En dat is uiteindelijk gedaan. En best heeft wel een tijdje geduurd. En toen hebben ze inderdaad contact opgenomen. Ja, super mooi. En dat was echt wel, soms kijken we wel eens naar het pakje. Ik heb natuurlijk een pakje op de tuin. En dan denk ik, jeetje, weet je wel, dat is echt wel cool.
Heel gaaf.
En het was, we hebben dat toen in alle ziekenhuizen, Care for Neo heeft dat toen, zeg maar, dan geleverd in de ziekenhuis. Want die doen ieder jaar, hebben ze voor ouders een goodie bag met dingen om ouders even in het zonnetje te zetten. Speciaal die dag, 17 november, Wereldpremature Dag. En we hebben dus met hun kunnen regelen dat zij dus de paarse muisjes bij die goodie bags hebben gedaan. Ja, en dat was gewoon zo mooi. Gewoon even een hart onder de riem. En even, weet je wel, jij doet ertoe.
Ja.
En dat was ook de boodschap. Gewoon een hart onder de riem. Herkenning, erkenning. En ja, gefeliciteerd. Weet je wel, jouw kindje doet ertoe. Jij doet ertoe. We hebben daar allemaal ook gestaan. En we weten hoe heftig het is. Maar ja, toch even je zien en even laten weten.
En ze zit hier op de groene stoel met een heerlijk grote handdoek over de
heen. Heerlijk.
Met enorme pretogen, maar ook met tranen in haar ogen, omdat het zo raakt. Je bent gewoon een prachtmens. Laatste twee vragen.
Blijf aan de gang.
Precies. Wat wil je nog meegeven aan de ouders die nu op de NICU liggen of in een gewoon ziekenhuis waar van de start iets anders liep dan verwacht? Heb jij nog één mooie?
Oh, één? Ik mag er ook echt maar eentje. Dat vind ik echt heel oneerlijk.
Ja, één mooie zin.
Eén mooie zin ook echt.
Ja.
Oh mijn god.
Nee, wat is de raad die je echt wil meegeven?
Nou, ik ga het wel gewoon kort houden. Maar ik vind echt, zeg maar, het praten met je kindje en echt, zeg maar, ook dat alles er mag zijn, maar dat je dat ook gewoon benoemt, want kinderen voelen het. En ook als je naar huis toe gaat, dat je inderdaad zegt, ja, weet je, het liefst wil bij jou blijven, maar ik moet echt even naar huis of ik moet naar die, gewoon die communicatie, dat moedergevoel, luister ernaar. En gewoon het gevoel, als iets niet goed voelt, of als je iets anders wil, ga erover in gesprek. Want net zo lang tot je erin kan vinden. Want dat is gewoon zo essentieel. En ook voor het verdere verloop. Mm-hmm. Vertrouw gewoon op jezelf. En alles mag er zijn. Alle schuldgevoelens, alle, want die zijn er echt zo vaak, schuldgevoelens, angstgevoelens, boosheid, jaloezie bij mensen waarbij het wel normaal gaat. Alles mag er zijn en alles is ook oké en is echt heel normaal. Praat erover, want op het moment dat je het inhoudt en er zit vaak een schaamte achter, dan wordt het alleen maar groter.
Ja.
En het mag gewoon gezien worden, het is heel normaal. Weet dat je niet alleen bent. Ja. Dat is ook echt essentieel.
Ja.
Daar hadden wij het natuurlijk over, hè?
Ja.
Weet dat je niet alleen bent.
Ja.
Dat.
Ja. Oké, nu moet ik huilen. Maar de allerlaatste vraag dan. Sprak ik door mijn tranen heen. Hè? Veerkrachtige ouders over 10 jaar.
Oh, die had je wel even van tevoren af mogen sturen. Ja, dan zijn we gewoon verweven in het hele systeem. En dan is de overgang van het ziekenhuis naar je verdere leven wordt gewoon, loopt veel soepeler. Er is goede communicatie, er is oor en oog voor ouders in het hele proces. En preventief wordt er al zorg aan geboden. Laagdrempelig, al zeg maar voordat je zwanger wil worden of tijdens de zwangerschap, daar al normaal maken. Dat dingen soms niet normaal zijn.
Ja.
En dat je daar gewoon hulp bij mag hebben.
Ik hoop dat je met plezier naar Lindy hebt geluisterd. Evenals ons gelach, onze snikkende stem, onze gezamenlijke missie en passie rondom complex geboortezorg. Nou, het was echt gewoon zo'n fijne ochtend. We hadden wel uren door kunnen praten en delen. Maar er was ook nog zoiets als het ritme van een gewone werkdag met alle verplichtingen die daarbij horen. Hoe dan ook, ik hoop dat jij genoten hebt. En alle nummers die ze genoemd heeft, Rise Up, Be Yourself en Meer dan een Wonder, zijn te beluisteren in de NICU Talk Spotify afspeellijst. En er is ook een speciale Apple Music afspeellijst gemaakt door Niek van Veerwaarts. Zie de muzieklinkjes in de show notes. Nou, en ben jij nou ook nieuwsgierig naar een lichaamsgerichte stemsessie of een lichaamsgerichte prenatale stemsessie? Of heb je naar aanleiding van deze aflevering nog vragen voor Lindy? Kijk dan even in de show notes. Hier vind je haar e-mailadres en de link naar de website van Veerkrachtige Ouders. Wil je reageren, je verhaal delen of wil je de podcast sponsoren? Kijk dan even in de show notes voor de doneerlink. En lig je nu in het ziekenhuis en ben je nieuwsgierig naar de magie van de moederstem en hoe je deze voor, tijdens en na je zwangerschap kunt inzetten? Kijk dan even op de website www.haalmeeruitjestemonline.nl. Graag help ik je antwoord te geven op je vragen en leer ik je hoe je je stem bewust kunt inzetten voor empowerment. Tegelijkertijd zet je een eerste stap naar bewust ouderschap en maak je kennis met je kindje en je kindje met jou.